Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tegen Cristiano Ronaldo moest hij spelen, die hebben ze toen verloren. Nou, toen heeft hij echt een temper tantrum gegooid. Hij heeft ze Instagram verwijderd. Hij is een week niet op de training gekomen.
Wat heeft hij gegooid?
Een temper tantrum.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
Hartelijk welkom bij de podcast van Hartgras, nummer 148. Even over de zaak Khalid Kassem. Hebben jullie in je verleden wel eens iets te maken gehad met misdaad? Of met de politie?
Ik kan daar hier geen mededeling over doen.
Dat hou jij liever voor je?
Oh ja... Ik heb het recht toch om te zwijgen tot het tegendeel bewezen is.
Dat is alleen als ik je arresteer. En dat was ik nog niet van plan. Ja. Maar het is wel zo dat door die social media, gaat je verleden wel een belangrijke rol spelen. Ik bedoel, die vrouw van de voorzitter of de president van Harvard, die is er ook uitgeknikkerd op grond van recente ontwikkelingen, maar ook van oude wetenschappelijke artikelen.
Geeft toch een plagiaat?
Een plagiaat is toch wel best wel serieus, toch?
Ja, maar er staat nergens precies wat ze heeft overgeschreven. Alleen het woord plagiaat.
En dat is vervolgens een eigen leven gaan leiden op social media. Mensen hebben dat geretweet, hebben dingen erbij verzonnen.
Precies.
En dat die heisa is groter geworden dan de plagiaat zelf.
Waarschijnlijk wel. Maar ja. Ik vind dus het super grappige dat... Twee van de beschuldigers, twee van de mensen die op Harvard in het bestuur zitten of fundraisers zijn of weet ik veel, of rijk gewoon. Eentje daarvan heeft nu ook een master van Harvard, die hij op zijn bio had staan, verwijderd, want dat was niet zo. En de ander, die heeft een vrouw, die wordt nu ook beschuldigd van plagiaat. Dus ze slaan gewoon terug met je verleden. En zodra dat mogelijk is, dan moet je dus eigenlijk nooit meer wat zeggen.
Maar met mevrouw Gay was het volgens mij ook dat dit allemaal naar boven kwam nadat ze uitspraak had gedaan over Israël en Palestina. Ja. Want daar toen niet een dank werd afgenomen. En toen is er volgens mij echt inderdaad, zijn ze gaan graven om iets te hebben wat controversieel is. En daar dus een relletje omheen te creëren.
Ja, maar ik las ook dat in een eerder stadium waren er al van die... witte, steenrijke kerels die eigenlijk wel van eraf wilden.
Ja. Dit is dus een zwarte vrouw die de president van...
En zou bij Kassem zoiets ook het geval kunnen zijn?
Denk jij dat?
Ja, ik las een tweet van die Peter Schouten. Dat is een vriend van Peter R. de Vries. Die zegt gewoon, de telefoon is gehackt. Wie had daar belang bij? En wie had er belang bij om het aan het AD te geven? Dus...
Ja, nou ja, hij was toen ook al, ze hebben natuurlijk misschien dan al eerder geprobeerd, want hij is ook wel eens een keer in verband met Taghi gebracht. Om hem eigenlijk ook te beschadigen.
Het AFO-broertje van Moussa, die gaat ons helpen.
Er ook niks te bewijzen, hè? Dat was ook niet bewijsbaar. Dus maar ja, goed, dit zijn de media natuurlijk. Media veroordelen zelf ook weer mensen, zou ik maar zeggen, voor de camera. En nu, als je daar zelf zit als presentator, maak je deel uit van dat systeem eigenlijk, waar je eigenlijk om niks belasterd en besmeurd kunt worden.
Ja.
Dus in die zin...
Maar anderzijds is natuurlijk ook, als dit soort dingen uitkomen, dan denk je ook, als je niet wil dat dit uitkomt, dan moet je het ook gewoon niet doen.
Ja.
En ik bedoel, er wordt nu toch ook een onderzoek ingesteld door de deken van advocaten, dus we moeten sowieso nog afwachten...
Wat daar uitkomt.
Precies.
Ja, maar dat vind ik weer wat anders, want dat gaat over de beroepsgroep. Dat is gewoon tuchtrecht. Als hij dat gedaan heeft, iemand heeft willen omkopen, is dat strafrecht. Dus dan moet het Openbaar Ministerie iets doen. En als die niks doen, is hij natuurlijk niet schuldig. Ja. Zo zou ik het zien. En de deken van advocaten is gewoon tuchtrecht van een beroepsgroep. Dat is kun je regels hebben. Met een voetbalclub heb je ook regels die verder niet in het strafrecht staan. Dus dat zou ik raar vinden, dat als hij geschorst zou zijn als advocaat, dat hij dan niet als presentator bij de VARA kan werken. He, want die Moscovici werkt toch ook gewoon voor de...
Als adviseur hier en daar.
Nee, maar ook in de media is die toch gewoon werkzaam als shownieuws.
Doet hij dat nog steeds?
Nou ja, hij is helemaal afgezakt naar de rijlen en zeilen van Gordon en zo. maar hij is niet gecanceld, dat bedoel ik. Dus het is, waarom zou je iemand moeten cancelen als hij in ene beroep geroyeerd is?
Oké, okay. Dit was dan de actualiteit tot zover.
Ik vind het wel jammer voor hem, want ik vond eerst een waardeloze presentator.
hij ontwikkelde zich, ja.
Het is net zoals een voetballer die geblesseerd raakt als hij net in zijn beste seizoen.
Kudus, in zijn eerste seizoen bij Ajax.
Ja.
Ach, je wou heel snel weer naar Ajax, sorry.
Wie?
Ik.
Oh.
Ik heb trouwens nog wel een dode voor de agenda, dus Zagallo.
Ja, dat is goed. Ja. Ik zag beelden van
dat is goed.
Hun rondgang in Zweden toen ze wereldkampioen was geworden.
Hij was toen linksbuiten. Ja.
Ja, want Garrincha was rechtsbuiten. Ja. Ja, ik vond het echt meesterlijk, die beelden, om dat nog een keertje te zien. Maar dat doen we straks, hè, Zagallo. Maar we moeten het wel onthouden.
Hij was toch al 92. Dus
in nee, die zin, en zijn achternaam begint met een Z. Dus dat betekent dat je niet...
Altijd achteraan komt, hè. Ja.
Ik heb gisteren gekeken, jullie denk ik ook, naar Arsenal-Liverpool.
6 wedstrijden niet verloren, volgens mij. 5 of 6, Arsenal.
Ja.
Gaat niet lekker. Gaat niet lekker.
Nee, het gaat niet lekker, maar ze waren wel eigenlijk gewoon goed.
Eerste helft was echt heel goed.
De eerste 10 minuten waren fantastisch. Dus ja. dat
ze hadden 11 schoten meer dan Liverpool. Maar ja, ze gaan er niet in.
Nee, maar als je dat schot van Ødegaard bijvoorbeeld op de lat ziet, die gaat er 9 van de 10 keer wel in. Ik heb niet het idee dat daar iets fundamenteels nu verkeerd zit, maar meer dat veel kleine dingen.
Maar ze hebben wel veel kansen nodig, vind ik, Arsenal.
Ja, dat klopt. En bijvoorbeeld uit bij Fulham had ik ze ook gezien in de Premier League. En dat was wel een stuk slechter. En je voelt wel dat ze het zoals toch eigenlijk steeds de laatste jaren, nou, soms helemaal niet, maar nu dan net niet gaan halen. Dat voel je wel aan alles, of dat meen ik te voelen. En misschien is er dan ook gewoon net een gebrek aan een hele goede spits.
Ja. Ik heb me echt vaak wel geërgerd aan Havertz, want dat is dus een jongen die kan goed voetballen, maar hij kan dit tempo gewoon niet aan. Dus ze hebben hem 3 keer vrijgezet voor de keeper en dan kapt hij toch, probeert hij om een verdediger heen te kappen. Ja. Nee, meteen schieten.
Gewoon uithalen.
Ja, ja. Boom. En dat kan hij niet om een of andere reden.
Ja, ik las jouw venijnige tweet erover ook al. Dat is ook wel grappig tegenwoordig. Twitter, daar ging het natuurlijk net ook al een beetje over. Ik zie eigenlijk alleen maar radicaal rechtse gekken. En dan af en toe jij nog er tussendoor met een observatie over hele kleine voetbalobservaties. Die glippen er dan tussendoor. Maar verder, ik mijd dat medium. Maar af en toe kijk ik eigenlijk voor jou of voor ander voetbalnieuws.
Ja, maar hij... Het was heel erg. Hij heeft echt 3 supergrote kansen gemist. Ja, in de tweede helft begon Saka. Ja, die ziet dat. Die krijgt dus een verkeerd voorbeeld. En die begon toen ook over en naast te knallen.
Ja, Arteta was er ook niet over te spreken. Die was zo zuur in zijn interview na de wedstrijd. Arteta.
Oh ja?
Er werd hem gevraagd van oké, wat moet er veranderen? Waar ligt het aan? Ja, we moeten meer scoren en geen tegengoals krijgen. Oké, maar je hebt nu 2 weken tot de volgende wedstrijd. Help dat, hoe gaan jullie trainen? Dat moet op het trainingsveld gebeuren en niet thuis. Oké, die is geïrriteerd, die wil eigenlijk het interview niet doen, maar komt dan niet met zulke dooddoeners.
Maar hij zet Havertz in de spits.
Want die Jesus is geblesseerd of zo?
Nee, die speelt daar niet. Oh. Toch?
Gabriel Jesus kan in de spits hoor. Ja. Maar die was volgens mij weer op de bank.
En Ketia.
Hij is nog wat jonger, die zeg maar 2e in de pickorde. Die moet je rustig brengen, denk ik. Ik weet niet, het vorig seizoen hadden ze volgens mij ook gewoon heel veel kansen nodig voordat ze scoorden. Maar toen ging die bal er gewoon wel in en nu lukt het iedere keer niet.
Het hoort ook wel een beetje bij dat voetbal, hè? Dat weet je, Spaanse voetbal, zou ik maar zeggen.
van hen.
Ja, van Arteta. En dat is wat je bij Guardiola ook wel zag bij City. Heel royaal met de kansen omgaan. Barcelona stond er al bekend om. Spaanse elftal.
Je wilde de bal bijna in het doel gewoon tikken.
Bizar gewoon.
Ja.
Ja, goed. City heeft wel Haaland. Dat scheelt.
Wel een mooi rolletje van Gravenberch weer bij Liverpool.
Hij legt iemand neer op de rand van
de 16. Hij poort de Odegaard.
Ja.
Daar komt dan die vrije trap uit en dat is het eigen goal. Dat maakt wel het verschil. Denk ik.
Oh, dat deed hij? Ja. Oh, ja. Leuk. Nee, ik dacht al dat je bedoelde, kort voor tijd legde hij iemand neer. Misschien ook wel Odegaard. En toen kregen ze een vrije trap op 18 meter van het doel. Mm. Arsenal.
Die bedoel ik niet.
Nee. Nee.
Ik bedoel dat ik de vrije trap die Liverpool meekreeg, zeg
maar. Ja.
En die Núñez, die valt me ook steeds positiever. Omdat het is echt een ongeleid projectiel. Ja. Die zelf ook niet weet wat hij gaat doen als hij de bal krijgt. Maar steeds vaker werkt wat hij doet met de bal wel. In tegenstelling tot vorig seizoen. Dat je hem echt zag, kijk, ik heb nu de bal, wat ga ik doen? Ah! En dan maar 50-50 kans dat er iets goeds gebeurt. En nu zit hij toch wel op 80% dat er iets goeds uit zijn balcontact komt.
Hij is wel een beetje domme speler, vind ik, toch wel.
Ja, maar dat maakt het zo leuk om naar te kijken. Want je ziet ook aan hem dat hij gewoon... Ik wil niet dom zeggen, dat vind ik weer wat onaardig. Maar dat hij het gewoon af en toe echt niet weet.
Nee, verder is hij misschien intellectueel, maar op het veld is daar niks van te merken.
Ik denk niet dat het een intellectueel is. Hoewel hij noemt zichzelf wel Darwin.
Ja.
Ja.
Ik bedoel, hij zichzelf heeft die naam gekregen, toch?
Is dat zo? Maar iedereen
van zijn ouders?
Iedereen zegt Núñez. En er staat op zijn shirt Darwin.
Ja, oké.
Dat geeft een zekere verdieping. En wat jij nu over hem zegt, dat vind ik van Diaz.
Luis.
Ja, want die doet ook veel dingen gewoon op emotie. Maar die was gisteren wel echt heel goed en steeds gevaarlijker. Maar ik heb me wel geërgerd, want het is wel een luizenploeg, hè, dat Liverpool.
Och, zeker zonder Salah.
Niet te geloven. Wat een vieze counters waren dat de hele tijd. Ja.
Ja. Vieze counters.
Ja. Het was toch zo?
Nee, ik vond het heel vervelend om naar te kijken. Ook omdat je gewoon wist, dit gaat Arsenal verliezen. Je voelde het aankomen. Precies. En denk je, het in clichés te spreken, het voetbal verliest hier.
Ja. Ja. En als je niet scoort, dan weet je wat er gebeurt. Dan scoort de ander. Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook gewoon veel, veel Engels voetbal gehad.
Ja, weet je wat ik de beste wedstrijd vond? Ik Liverpool-Newcastle. 2 weken geleden.
Waarom?
5-3 of zoiets. Was het?
Nee, was
4-1 geloof ik.
Nee, het was 4-2.
Oh ja, ja.
Salah scoorde. Maar Botman maakte die mooie goal. Met zijn hoofd. En, maar het was gewoon een verschrikkelijk intense wedstrijd. Dat vond ik heel mooi eraan. En op een hoog niveau.
Ja.
Ook Newcastle. Het was echt niet zo dat Liverpool daar stukken beter was of zo. Absoluut niet.
Nee, maar Salah was zo monsterlijk.
Die was toen geweldig. Toen dacht ik, in de Afrika Cup krijgt Egypte door hem waarschijnlijk wel weer mogelijkheden. Ik weet niet hoe ze verder zijn. Ja. El Neni.
Ja, maar hij is ook gelijk de grootste zwakte van Egypte.
Omdat hij doet wat hij wil.
Oh nee, wat doen ze zonder Salah?
Ja, niks.
Er is geen aanvallende efficiëntie. Als Salah zeg maar een slechte dag heeft, dan heeft heel Egypte een slechte dag. Dus dat kan ook weer tegen ze werken. Maar ja, die willen natuurlijk wraak voor die verloren finale tegen Senegal.
Ja, maar bij Liverpool geldt dat dus kennelijk niet. Die jongen die heet Harvey...
Elliot.
Ja.
Die deed het heel goed als zijn vervanger. En Egypte heeft dus dat kennelijk niet, zo'n jonge gast.
Nee.
Ja. Die andere jonge jongen was ook goed. Ik bedoel, is dat nog steeds die Nederlander die jonge talenten daar...
Leinders.
Ja, Leinders. Want dat hebben ze wel.
Liverpool.
Ja.
Luizenploeg.
Ik heb echt een hekel aan Liverpool. Het spijt me.
Het viel me wel op dat ook Van Dijk werd niet gemist.
Ja, klopt nu je het zegt. Ja. Wat erg. Het was me nog niet eens opgevallen. Heel erg dit. Nee, maar ik wil gewoon niet dat Liverpool dit als een kampioen wordt. Ook niet met dat voetbal wat ze nu spelen. Het is niet... Het is gewoon niet leuk om naar te kijken. afgezien van die ene wedstrijd tegen Newcastle. Maar ik denk ook dat komt, Newcastle zit ook in een dip. Die geven ook de laatste tijd heel veel ruimtes weg. Hebben we veel blessures, dan kan Liverpool wel voetballen. Maar tegen de grotere, dus aanhangstekens, grotere clubs. Dus ook weer een Arsenal of een City of een Chelsea komt ook alweer terug. Dan is het gewoon niet lekker voetbal. Zoals jij het noemde, vies counterspel. En ik hou van countervoetbal. Ik bedoel, Real Madrid, hallo, daar zijn we koning in. Maar niet op de manier dat Liverpool het doet. Het heeft gewoon een nare nasmaak.
Ja, ik ben het daar toch niet helemaal mee eens. De afgelopen weken was natuurlijk qua voetbal kijken een beetje zoeken. Er was heel veel in Engeland en verder heel weinig. Een soort lawine aan Engelse velden heb ik half en helemaal voorbij zien komen. En ik vind het juist wel heel knap hoe Liverpool, terwijl er toch allerlei fundamenten van de afgelopen jaren zijn weggehaald. Nou ja, hoef je niet allemaal op te noemen, maar het zijn er echt veel. En Salah is van de oude aanval eigenlijk alleen over. Mm-hmm. Heel nieuw middenveld. Hoe ze toch die intensiteit steeds weer opbrengen. Hoe ze in dit jaar groeien. Want de eerste 5-6 wedstrijden was het echt vrij matig. Ja, hoe ze weer boven komen drijven. Ik kijk daar juist wel met een zekere bewondering naar. En ik zou het veel leuker vinden als die nu winnen. Dan als City weer bovenaan eindigt. Dat vind ik iets heel voorspelbaars hebben. En dat is natuurlijk monsterlijk goed. Maar ja, dat vind ik bijna te goed. Die hebben het nu vorig jaar wel uitgespeeld.
Ik hoop dat alle grote clubs in Engeland zeg maar in een dipje belanden. En dat Aston Villa gewoon heel random eerst wordt.
Toch een prijs voor Martinez nog erbij. Dat hoop je.
Okay, dat doet me weer twijfelen. Maar Aston Villa is wel gewoon voetbal waar ik van... Wat ook af en toe gewoon heel vies counter is. Maar
het is alleen maar counter.
Waar ik wel eens van kan genieten. Omdat je weet, het is de underdog. En daar kan ik die intensiteit dus wel waarderen. Dus het is irrationeel. Maar omdat Liverpool is groot. En dan vind ik dat ze ook groots voetbal op de mat moeten leggen. En dan kan ik het gewoon niet verkroppen als ze als een kleine club spelen. Tussen aanhalingstekens. Ondanks dat er wel intensiteit is. En ondanks dat je gelijk hebt dat er veel is veranderd. Vind ik het toch gewoon van, nee, jullie moeten beter. Ik verwacht meer.
Ja, maar Liverpool is nog nooit een club geweest van mooi voetbal. Dat is altijd toch een volksclub, zou maar zeggen, die als team opereren. En Klopp heeft dat geperfectioneerd. En met Salah dan als ster. Maar voor de rest is het altijd ook dat Liverpool kampioen werd en onverslaanbaar was een tijdje. Dat waren toch vooral werkers met een paar hele getalenteerde jongens daartussen, zoals... Alexander Arnold en zo. En Mané en Salah. Maar voor de rest hadden ze toch ook altijd die Henderson. En
Firmino.
En Milner.
Ja, Firmino.
Ja, Firmino, maar Milner. Ze hebben altijd
Milner en Henderson. En als die samen in het veld stonden, verloren ze altijd.
Ja,
ja, serieus.
Speaking of Henderson, die wil weer terug.
Hij wil terug. Ja, en speaking of Arabië. Iemand zei van Benzema moet naar Manchester United.
Ja, klopt. Er gaan rumors dat hij de speler in de aanval is die ze missen. En Benzema wil natuurlijk heel graag terug naar Europa. Volgens mij nadat die wedstrijd tegen Cristiano Ronaldo moest hij spelen, die hebben ze toen verloren. Nou, toen heeft hij echt een temper tantrum gegooid. Hij heeft ze Instagram verwijderd. Hij is een week niet op de training gekomen.
Wat heeft hij gegooid?
Een temper tantrum. Je hebt die kindjes in de supermarkt die een snoepje willen. En dan zeggen mama, nee, we hebben thuis snoep.
Gaan
en dan gooi
liggen.
Je op de grond. En dan, ja, precies. Dat deed Benzema. Hij heeft gewoon zijn socials verwijderd. Is niet meer naar de training gekomen. Nu heeft dan zijn club wel een officieel statement naar buiten gebracht. Dat hij voor persoonlijke zaken naar Spanje was. En dat hij toestemming had. Maar dat kwam een paar dagen nadat hij al niet op de training was verschenen. Dus is dit dan bescherming van... Of is het echt waar? Dan heb je Olympique Lyon die zegt... ja, we zijn bezig om hem terug te halen... want hij wil zijn carrière wel afsluiten... bij de club waar hij groot is geworden. En opeens kwam er 3 of 4 dagen geleden... het gerucht dat Manchester United zich zou hebben gemeld.
Maar wat raar, want eerst zat hij te verkondigen... dat hij het zo fijn vond dat iedereen moslim was... en dat hij eindelijk...
Ja, ik als moslim hoor thuis in deze competitie, ja. Ja.
Maar toen kwam de temper tantrum.
Dan zie je maar, die 600 miljoen euro die hij zou krijgen voor 3 jaar zegt toch niet alles.
600 miljoen in 3 jaar?
Ja.
En wat zou hij daarvan opgeven dan? 400 miljoen?
Bij Jan Boskamp in die tijd was het altijd netto. En dan moest je toch de boodschappentas meenemen.
Ja, dat was was met Hiddink en Real Madrid ook zo.
Met het cash uitgekeerd, hè?
Ja, ja. In een boodschappentas. En dat noemden ze finiquito. Borst heeft daar een keer een verhaal voor Hartgras.
Finiquito?
Finiquito.
Finiquito, oké. Okay.
Wegwezen. Maar dan had je wel een tas bij je.
we gaan het zien.
Maar ja, met wie gaat hij dan concurreren bij Man United?
Ja, met Højlund.
Ja, die is niet zo goed.
Nee, dat is natuurlijk gewoon een enorme miskoop aan het blijken.
Alweer een, hè? Ja.
80, 90 miljoen voor betaald. Echt een krankzinnig hoog bedrag.
De grootste miskoop blijft Anthony.
Ja, dat klopt. Ja, maar de hand van Ten Hag qua aankoop is gewoon vrij belabberd gebleken. Ja. En we noemen ook allerlei Engelse clubs en niet Manchester United althans. Ja, en dat is nu toch wel aftellen tot hij weggaat. Dat kan op deze manier, dat is toch niet houdbaar? Als Ajax ziet, ik wens hem alles. En af en toe, als je denkt, het is nu ze zijn knock-out, dan stijgen ze wel weer even op.
Maar dan winnen ze weer opeens met 3-2 ergens uit, weet je wel.
Maar het is wel zo dat ze natuurlijk een nieuwe eigenaar hebben.
Dat is meestal geen goed teken voor de trainer.
Radcliffe, Ineos.
Ja, Ineos inderdaad, van de eigenaar van Ineos ook. En die heeft echt in het contract laten opstellen dat hij dus ook wil bemoeien met de lange termijn strategie en hoe die uitgevoerd gaat worden. Dus er gaat wel weer een duidelijkere koers gevaren worden.
In het zijn ze waanzinnig succesvol geweest.
Exact, dus ik heb daar...
Maar niet bij Nice.
Dat niet, oh ja.
Hoewel Nice doet het best goed nu, maar...
Maar misschien was Nice het probeer om te zien wat wel en niet werkte. En hebben ze die strategie geperfectioneerd. En nu gaan ze dan met Menu het spelletje uitspelen. Alleen de vraag is dan, past inderdaad Ten Hag in die lange termijn strategie? Als het antwoord ja is, dan kunnen ze nog verder zakken dan ze nu al zijn. Maar dan blijft hij er gewoon zitten. Want Radcliffe is wel iemand die meerjarenplan heeft en niet...
Maar meestal als er nieuwe mensen de leiding krijgen en meerjarenplannen
gaan
hebben...
Gaan de trainers uit.
Dat de trainer moet vertrekken.
Ja, ik denk, ik weet niet waarom, maar ik las een interview van Radcliffe in een Amerikaans blad. En die sprak best wel lovend over Ten Hag. Ik zal het interview ook wel even opzoeken en dan online zetten. En ik dacht, dit is best wel gunstig. En ik wil...
Ja, maar er lopen toch in de internationale voetbal zoveel succesvolle trainers rond die hè, wat Ten Hag één seizoen heeft gedaan, nu ook doen. Xavi Alonso bij Bayern Leverkusen, weet ik wat. En dat heeft dan toch veel meer allure als je ze bijvoorbeeld...
David Moyes bij West Ham. Nee.
Ja, maar die neemt ze nooit terug natuurlijk. Hè? Die neemt ze niet meer terug. Maar
nee.
Maar die Xavi Alonso, dat is natuurlijk ook een trainer die laat zien dat hij... En dat is een topvoetballer geweest, dus dat... Serbië. Dus ik denk...
Ja, maar ik zou het zonde vinden als... Dit is gewoon puur omdat ik Ten Hag een leuk fan vind. Ik zou het gewoon zonde vinden als hij daar wordt weggezet. En ja, hij heeft gewoon rare keuzes gemaakt met de aankopen. Maar dan heb je hetzelfde als je wat hier in Nederland hebt gezien. Hoezo is de trainer degene die in zijn eentje kan bepalen van... Ik ga even de halve Eredivisie leegkopen voor exorbitante bedragen. En dan vervolgens werkt het niet. Volgens mij de enige goede aankoop is dan Martinez geweest.
En Casemiro,
ja.
Die is dit jaar ook veel slechter.
Ja, maar die is geblesseerd geweest. Komt nu wel weer terug natuurlijk.
Malasia hebben we volgens mij ook nog daar.
Oh god, ja. Die,
die is ook heel lang geblesseerd.
Beetje weggeblesseerd, ook geblesseerd.
Oh ja, nu nog?
Ja.
Oh, lang?
Ja.
Of weer?
Lang, ja. Nou ja, dat is natuurlijk net zoals Timber bij Arsenal. Die zijn natuurlijk in de Eredivisie niet gewend hoe hard ze moeten rennen en hoe hard ze worden aangepakt, denk ik.
En dat is natuurlijk ook hetgeen. United heeft nu heel veel blessures.
Dat klopt.
Dus hoe eerlijk kan je die club op dit moment beoordelen?
Nou, dat is een feit. Het grappigste van al die blessures vind ik dat Harry Maguire opeens weer de grote steunpilaar achterin is. Ja, er is nog nooit een voetballer zo verschrikkelijk gebashed, volgens mij, als Maguire. Ja, misschien Beckham, gezien die documentaire ooit in Engeland, maar Maguire die komt dan op een hele goede tweede plaats.
Ja.
Terwijl als hij speelt, speelt hij goed.
En ook die Schotse McTominay.
Ja.
Het is, dat is zo'n vervelende speler. Want als hij niet speelt, speelt het elftal beter.
Ja.
Maar hij scoort altijd.
Ja. Hij heeft een enorme efficiëntie in de 16. Ja.
Dus die moet je gewoon als breekijzer achter de hand houden. Ja. Gewoon 80 minuten McTominay erin. Alle ballen op Scotty. Let's go. Jan Vennegoor of Hesselink van Manchester United.
Is broertje Amrabat, is hij nou geblesseerd?
Sofjan?
Ja?
Volgens mij ook. Die was
gaat
gehaald.
Hij
gaat naar de Afrika Cup.
Ja.
Maar ik weet niet of hij fit is. Hij was gehaald. Ze had middenveld spelen. Het waren zoveel blessures op het middenveld. Moest hij in de verdediging staan. Linksback, dat was echt vreselijk. Ja. Maar goed, hij probeerde het. En daarna hebben we hem inderdaad... Is hij mee je weggevallen?
Ja, hij is ook geblesseerd geweest, maar...
Ik denk dat hij misschien nog niet gewoon echt wedstrijdfit is. Dat hij volle wedstrijden kan spelen.
Dat gaat hij dan op de Afrika Cup doen, tot grote woede van Ten Hag.
Ja, maar dat gaat hij natuurlijk wel met volle trots en passie doen, zoals we hem op het WK ook zagen. Die man maakte zoveel kilometers, gaf tot de laatste minuut alles wat hij had.
Ja. Speaking of de Afrika Cup, Danielle, brand los.
13 januari, jongens. 13 januari, volgende week. Wat is het, zondag, maandag? En dan gaat het beginnen. Het mondiale voetbaltoernooi waar we alle pracht van Afrika kunnen zien. Ga je kijken?
Wie pakte jij nou aan op social media over de inleiding van Burnley tegen weet ik veel?
Volgens mij was het John van het Vliet.
Ja, John van Vliet.
Hoe?
John van Vliet, sorry.
Wat zei hij in de inleiding?
Hij had het over dat de Afrika Cup aankwam dat het niet past in de voetbalkalender. Op een hele lekkere, neerbuigende toon. En die kan vervolgens ook zeggen, ja, maar het is wel leuk voor de jongen, die Afrikaanse spelers kunnen ze ook een keer hun land verdedigen. Denk. Het is zo vervelend, dat eurocentrische sentiment wat je dan hebt richting de Afrika Cup toe. Alsof het een minder toernooi is, omdat het in Afrika plaatsvindt. Wel, het is hetzelfde als een EK. Het is gewoon een continentaal landentoernooi waar spelers hun land kunnen vertegenwoordigen. Waarom zou je het daar neerbuigend over doen of het wegzetten als minder dan hier
van
in
Basten
Europa?
Van Basten zei het ook, hè, gisteren. Dat het gewoon verkeerd staat ingepland door de FIFA.
Nee, maar het was eigenlijk in de zomer ingepland, afgelopen zomer. Maar vanwege de weersomstandigheden in de zomer in Ivoorkust hebben ze besloten voor het welzijn van de spelers ook om het te verplaatsen naar de winter. Dus eigenlijk hetzelfde als het WK in Qatar. Dat zou ook eigenlijk in de zomer zijn. En ze plannen dat toernooi ook altijd naar de FIFA-kalender, zeg maar de internationale voetbalkalender. Ja. Om te zorgen dat het minimale impact heeft op de voetbalcompetities die doorlopen. Maar je gaat er niet omheen komen in een supervolle voetbalkalender, dat je dan overlapping hebt. Zelfs in de Afrikaanse landen zelf heb je overlapping. Want de ene deel ligt binnen het westelijke halfrond, of boven de Evenaar, noordelijk juist, en ander zuid. Dus daar heb je zomer en winter wat tegen elkaar. Dus die competities lopen ook niet gelijk. Daar hoor je niemand klagen. EK hoor je niemand klagen. Gold Cup in Amerika hoor je niemand klagen. Asia Cup ook niemand. Waarom is het altijd Afrika Cup dat wij als Europeanen, Westelingen denken, ja, het is maar de Afrika Cup. En zeker als je de geschiedenis van een toernooi kent, de rol die voetbal heeft gespeeld met het anticolonialisme in Afrika, vind ik het zo
neerbuigend, racistisch.
Ja, racistisch zou ik niet willen zeggen. Ik denk gewoon naïef. En dat is dan de meest aardige term om eraan te geven. Gewoon naïef om zo neer te kijken op een gigantisch toernooi waar mensen naar uitkijken, waar heel Afrika voor uitloopt en wat voor verbinding zorgt en eenheid en een uitdraging van nationale trots.
Ja, ik ben het wel met je eens, hoor.
Thank you for listening to my TED Talk.
ga jij kijken, Thomas?
Ja, niet zo nauwgezet, denk ik, als ik wel eens aan een EK of WK begin. Want dat is ook dat zit meer in mijn systeem. Misschien door de redenen die Danielle net noemt, dat er ook meer wordt opgedrongen aan alle kanten.
Je kent de spelers ook minder goed.
Precies, ik ken de spelers in Europa. Mijn EK van WK, die ken je vaak beter. Omdat, hoe je het ook bent of keert, in Europa zit het meeste geld. Dus de beste spelers ter wereld komen uiteindelijk toch bij een Europese club terecht. Dus heb je een WK of een EK, dan ken je de spelers. Afrika Cup is wat onbekender, dus dan ik snap ook wel die afstand.
Zeker bepaalde landen zoals Marokko en de grote landen, Senegal, Nigeria, wat is het?
Ghana,
Egypte. Dat vind ik altijd wel leuk.
Ivoorkust ook zo.
Dan zie je altijd wel spelers, ontdek je ook altijd. Dat vind ik het leuke van grote toernooien. Want jullie hebben het over WK en EK, maar het leukste is toch spelers die opstaan op zo'n toernooi waar je nooit van gehoord hebt.
Ja.
Dus dat, en die sterren vallen vaak tegen.
Ja, dat is heel gek. Behalve Mané. Vorige keer.
Ja, die was gewonnen. Dat was Mané tegen Salah.
Mané schoot de beslissende penalty erin, als ik me goed herinner.
Ja, met de groene lichtjes.
Ja.
De laserlichtjes op het gezicht.
Ja,
dat was vervelend voor Klopp.
Maar Senegal, herinner ik me vaag, speelde heel verdedigend het hele toernooi.
Ja.
Klopt dat? 1 doelpuntje verschil winnen.
Waren we toen ook bang voor met Senegal in de pool met Nederland toen met het WK. Omdat het gewoon echt een hele solide ploeg is.
Ja.
Heel solide. Middenveld graapt zich in, het staat er gewoon. En je komt er niet makkelijk doorheen.
Komt het ook omdat het Franse spelers, hè?
Heel veel Franse spelers. Bij heel veel landen. Obviously Afrika, Frankrijk, maar echt heel veel Franse spelers. Maar ook veel die jongens die in de Duitse competitie, bij Leverkusen, Leipzig en zo actief zijn. Dus dat is ook wel heel tof om te zien.
Ja. Mané is ook via Redwood Salzburg.
Ja.
Via die kant, zou ik maar zeggen, Europa ingestroomd. Hè?
Ik heb er wel heel veel zin in. En ik bedoel, zelf ben ik echt groot fan van Nigeria, dit toernooi. Die gaat zonder middenveld spelen. Ik bedoel, ze hebben in totaal volgens mij 4 of 5 middenvelders opgeroepen. Maar hun kracht zit natuurlijk bij Victor Boniface en Victor Osimhen. Die daarvoor in staan, de Victors. Dus, en Kelvin Bessie, mijn grootste liefde, die het nooit heeft gemaakt bij Ajax en nu geweldig gaat bij Fulham. Ja. Die staat daar in de verdediging, dus ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. Maar er zijn zoveel landen, en dat heb je ook met een WK, heb je dat ook. Dat die kleine landjes opeens ver komen en dan hun eigen verhaal maken. En dat heb je in de Afrika Cup keer 5, keer 6. En dat maakt het zo mooi. Kijk naar Zambia. Die doen in 2012 de Afrika Cup wonnen met Herve de Nar. En 20 jaar voordat ze wonnen was er het vliegtuig wat echt op 12 kilometer in Gabon neerstortte. Met 18 spelers van de nationale elftal die allemaal om het leven kwamen. En in 2012 speelden ze op 12 kilometer dus van die plek waar het vliegtuig neerstortte. En wonnen ze de finale van titelfavoriet Ivoorkust op penalties. En dat zijn zulke mooie dingen. Een klein land waar niemand van tevoren iets van heeft verwacht. Maar volgens mij 2 spelers maar in Europa speelden. Die vervolgens alle favorieten opzij zetten en echt met duizendwekkelende penalties de eer van hun overleden voorgangers in het nationale elftal gewoon eren. Dat soort dingen, daar kan ik echt van genieten.
Ja, dat zijn natuurlijk de mooiste verhalen die dan in en rondom zo'n toernooi komen bovendrijven. En ik ben daarom nu ook wel heel erg, Frans noemde al Marokko, maar heel erg voor Marokko, omdat dat op het afgelopen WK zo'n prachtig verhaal was. En omdat het werd tegelijkertijd wel en niet bekroond, want wel halve finale, maar geen prijs. Ja. Die hebben geloof ik de Afrika Cup 1 keer gewonnen in de jaren 70. Ja. Dat is eigenlijk heel weinig voor een land met de voetbalinfrastructuur en de grote op voetbalgebied als Marokko. Dus ik hoop zelf heel erg dat met dat team, dat eigenlijk niet veranderd is, zelfde trainer, zelfde basisspelers. Ja, ze moeten misschien iets anders spelen, want ze zijn nu soms favoriet en kunnen niet meer helemaal achteruit. Maar ik hoop heel erg dat die winnen, dat die dit bekronen. Deze toch wel gouden lichting, deze gouden jaren in ieder geval. Dat zou ik heel mooi vinden.
Same. Dan de finale Marokko-Nigeria.
Nigeria zonder middenveld.
Zonder middenveld. Maar wel met Kevin Bessie in de verdediging.
Ja, Bessie is wel een raadsel.
Bessie gaat geweldig bij Fulham.
Ja.
Heb je zijn stats gezien na die wedstrijd tegen
tegen Arsenal, toch?
Ja. Beste verdediger op het veld. Hij had een passing success rate van 93%. Bessie.
Dat zijn Alvarez-cijfers.
Kijk, het is bizar. Echt niet normaal.
Ja.
De jongen zit zo op zijn plek daar. En ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Bij Ajax was hij gewoon niet.
Maar wat zegt dat over Ajax?
Nou ja, dat wat we eigenlijk al weten. Er zijn spelers gehaald waarvan alleen is gekeken naar wat de speler kan. En niet hoe past de speler binnen de tactiek en het spel dat wij willen spelen.
Ja, maar er vallen zoveel spelers door de mand die elders gaan opbloeien.
Nou ja, omdat er geen Ajax staat. Dus die spelers worden voor heel veel geld gekocht. Voor veel te veel geld. En dan verwacht iedereen, oh, we hebben een paar spelers van boven de 20 miljoen. Die gaan Ajax redden. Ja, dat zie je bij Schoutalo ook. Die ziet aan hem dat hij hartstikke goed kan voetballen. Dus technische speler is en weet ik wat. Maar die loopt daar rond, zou ik maar zeggen. Waar ben ik en wat doe ik hier? En niemand vertelt hem dat. En hij kan ook geen Engels, weet je wel. Dus al dat soort factoren spelen volgens mij bij Ajax een rol. Dat je niet in een geoliede
machine
komt. Ja. En met trainers die alleen met zichzelf bezig zijn en willen overleven. Over de technische leiding nog maar te zwijgen. Dus je bent aan jezelf overgelaten. En dan wordt het natuurlijk niks. Want je hebt sowieso moet je wennen aan een nieuwe club, een nieuw land. En dan ben je alweer afgeschreven.
Maar ik denk toch ook aan een bepaalde structurele misvattingen bij Ajax. Dat ze gewoon verdedigende kwaliteiten niet kunnen herkennen.
Nee, ik denk
dat er te veel trainers daar rondlopen die niet zien waarom iemand goed is in verdedigen.
Nee, maar ik durf te wedden als Bessie door Slot was, Feyenoord was gekocht, dat het een van de beste verdedigers van de Eredivisie
zeker
was geweest.
Maar dat tuurlijk.
Of bij Bos nu, hè? Bos hem had gehad.
Nou ja, die kan zelfs Ramalho laten voetballen. Ja. Ja.
Ramalho die rood kreeg in de oefenwedstrijd.
Ja.
En dan vervolgens de tweede helft wel weer mocht spelen.
Ja,
vriendschappelijk.
Ja, oefenwedstrijd toch? Maar ik vond het wel mooi. Hij heeft rood. Oké, weet je wat? De tweede helft beginnen we de wedstrijd gewoon opnieuw. Ramalho nog een keer, poging 2. Ga ervoor. En weer gelijkspel.
Maar denk jij niet, Thomas, dat ze bij Ajax gewoon problemen hebben met bepaalde kwaliteiten te herkennen? Hoe lang heeft is Alvarez niet afgezeken?
Ja, nee, 100% eens. Want Bessie heeft ook amper aanpassingsproblemen nu bij Fulham. Ja. Dus niet dat hij daar een jarenlange aanloop heeft gekend.
Maar goed, hij komt uit Londen, toch? Hij komt
Wie? Niet.
Bessie komt er uit Londen.
Ja. Nou, hij is bij Leicester begonnen.
Oh, ja,
maar hij komt uit Londen, toen is naar Leicester gaan via Barnet, uiteindelijk naar Schotland en toen naar Ajax.
Thuis hoef je niet aan te passen, zou ik zeggen.
Maar er zit duidelijk bij Ajax, en we hebben het er natuurlijk heel vaak over gehad, maar zoveel zo verrot. Het voelt het aan alles. En Bessie vorig jaar, ik weet dat Danielle een groot fan was. Ik was hem eigenlijk ook wel positief gezind. Heel af en toe zag je hem in een duel of in een sprint.
Er is een hele leuke documentaire over hem toen gemaakt. Yeah. Over zijn roots in Londen, daarom weet ik dat ook. Hele leuke vent, hè?
Ja. Ja. Maar in het begin wedstrijd inderdaad zag je echt van, oh, dit kan een hele goeie worden. En die sprint die hij trok over het hele veld.
En bij Utrecht was dat, ja.
Oh, heerlijk. Ja. Maar toen kwamen er wat foutjes in het spel. En toen zag je gewoon het hele vertrouwen wegzakken en dat is nooit meer goed gekomen.
Ja, is een beetje eigenlijk zoals Havertz bij Arsenal voetbalt.
Maar dan keer 10, want met 10, 15 spelers hebben dat nu, ja. Bij Ajax.
Ja.
Wat ik wel nog even, we hadden het even over Alvarez. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar hij was in de 16. Hij moest zich maar uitverdedigen en toen
zag
hield hij de bal.
Die solo bedoel je?
Ja, nee, die solo ook, die was geweldig. Maar ik bedoelde, hij had de bal en hij wachtte heel even tot de speler naar hem toe kwam. En toen verdedigde hij uit. Hij was like, wat? Edson Alvarez, kijk wat je hier doet.
Ja.
Wauw.
Ja.
Echt super mooi om te zien hoe die spelers, Kudus ook trouwens, hoe die opleven onder wel goed management blijkbaar en wel het vertrouwen hebben en dan echt dingen op de mat leggen waarvan je dacht, ik hoopte dat je dat bij Ajax zou doen, maar ik had nooit gedacht dat je dat ook echt zou kunnen. Kudus op rechts buiten, die echt het geweldig doet. Heb je hem bij ons, bij Ajax, op rechts buiten gezien? Dat was echt 10 keer niks. Wel balvast natuurlijk, maar het werkte niet. En wij wisten hem zelf de positie, andere spelers. En er straalt zoveel vertrouwen vanaf. Niet normaal.
Ja,
echt heerlijk.
Hij durft echt alles.
Ja.
Die aanname, was er een wedstrijd onlangs, kreeg hij een hele hoge harde bal bij de zijlijn.
Die hij stillegde.
Zo.
Ja. Och, niet normaal.
Dat is prachtig. Ten Hag heeft de verkeerde rechtsbuiten van Ajax gekocht. Zonder twijfel.
Absoluut.
Anthony, och.
Maar wie gaat er winnen, die Afrika Cup?
Nigeria.
Nigeria gaat
Ik ben
winnen.
Er echt 100% van overtuigd dat de finale Marokko-Nigeria wordt. Ik had ook zo'n... Je kan online zo'n schema invullen en dan zie je hoe je...
Ja, hoe de hazen lopen.
Hoe alles loopt. En mijn finale werd Nigeria, Marokko. En ik sta er helemaal achter. En wie er dan wint, dat is me eigenlijk om het even. Het verhaal van Marokko, dat zou de bekroning zijn van 2 mooie jaren die ze al hebben gehad. Dat is geweldig. En Nigeria, de victors. En dat is dan een leuke dubbele woordgrapje, de victors. De winnaars, maar ook de victors van de aanvallers. Haha.
Dus wel, vind ik bij die Afrika Cup... Als ik denk aan Egypte bijvoorbeeld, denk ik altijd aan uitslagen 0-0, 1-0.
Nou ja, zo speelde Senegal vorig jaar.
Ja, maar als je nu kijkt, ik heb even alle kwalificatiewedstrijden nog even bekeken. Het is best wel redelijk gescoord, weinig gelijk spelen. Dus
hoezo heb jij alle kwalificaties?
Niet gekeken, opgezocht door de uitslagen.
Oh, de uitslagen.
Nee, niet alle. Ik had niks te doen. Nee, de uitslagen gekeken, dus... En ik denk dat Mali ook nog wel heel erg kan verrassen. Die hebben best wel veel jonge talenten en hebben Marokko verslagen. En zijn eerste geëindigd in een kwalificatiegroep. Die doen het heel goed. Alleen Mali is wel... Dat is mijn dark horse. Laten we het daarop houden. Maar je hebt Yves Mizuma, dat soort spelers. Rami Zerouki gaat er natuurlijk ook heen. De broertjes, D-Roy en Laros Duarte. Ik vind die naam nog steeds Leroy en Daros, maar dan andersom. Het zijn ook gewoon Nederlandse voetballers die we daar kunnen bewonderen.
Ja.
Dus dat is ook leuk.
Ja, even kijken. Ik zag opeens eentje die meespeelt. Welk land? Even kijken. Die plotseling gaat scoren bij... Ah ja, Senegal. Jackson. Die opeens aan het scoren is bij Chelsea. Ik dacht, dat zou er wel zo eentje kunnen zijn die opeens gaat doorbreken.
Ik denk ook, daar zit ook weer een mooi verhaal in. Hij... zou eigenlijk eerst voor Engeland volgens mij uitkomen.
Ja.
En zijn opa, die heeft toen gevraagd of hij alsjeblieft wilde spelen voor Nigeria. Want zijn opa is Nigeriaans. En toen heeft hij die switch gemaakt. En een paar maanden nadat hij die switch heeft gemaakt, is zijn opa overleden. En nu wil hij eigenlijk de winst van Nigeria wil hij dan opdragen aan zijn overleden grootvader. Dus dat is nog een soort van extra push om te doen. En je hebt nu Amin Adli, die is nu net geswitcht van Frankrijk naar Tunesië volgens mij.
Wie?
Amin Adli, speelt in Duitsland. Jonge gozer.
Konepa.
Maar die heeft niet de switch gemaakt. En zo zie je waar, er gaan allemaal jonge talenten op komen staan. En ik hoop dat we daar ook gewoon respect voor hebben. En het kunnen waarderen en kunnen zien dat ook het Afrikaans voetbal in een soort van lift zit. En steeds tactischer en technischer wordt. En het is niet alleen maar Afrikaanse tackles.
Nee, keihard dat is vooruitspelen.
En 6 minuten voor het einde van de wedstrijd affluiten. Omdat je het niet meer aan kan als scheidsrechter. Zeg maar dat soort dingen.
En Guinea, die heeft die Guirassy, hè? Die,
ja.
Die speelt toch in Duitsland?
Ja, ook.
Scoort toch elke week?
Bij Stuttgart inderdaad, ja. Dus het kan ook nog wel een gevaar worden. Heel veel Duitse spelers.
En Marokko, die spits van hen, die was in 2 jaar geleden nog niet echt super. Die in Spanje voetbal.
Van de Serie.
Ja, die.
Ja. Van de kopballen.
Ja.
Maar per ongeluk kopballen iedere keer.
Ja, maar die zou nu ook wel eens kunnen doorbreken, denk ik.
Ja, Marokko heeft denk ik op papier wel echt
zie je het allersterkste. Wie staat er links buiten?
Die hebben we.
En ze hadden die Boufal, hadden ze ook die oude, vond ik een leuke speler.
2 jaar geleden.
Oude spits. Ja.
En we hebben natuurlijk Hakimi ook nog.
Oh ja, Hakimi.
Hakimi en Mazra.
En Mazraoui, inderdaad. Onze eigen Noes.
Ja.
Maar gaat Hakimi dan centraal achterin spelen misschien?
Of back? Zou ook nog kunnen.
De vorige keer werkte dat heel goed als rechtsback met Ziyech voor hem, toch?
Ja maar wat doe je dan met Hakimi?
Nee, maar Hakimi... Nee, Mazraoui stond linksback.
Mazraoui staat linksback. Ja. Oh, en Hakimi rechtsback. Juist.
Ja. Ja.
Maar Hakimi is echt net zoals Alexander Arnold. Hij is overal, behalve op de rechtsback positie. Ja,
Hakimi is gewoon steengoed.
En die middenvelder, de jonge gozer, ik ben zijn naam even kwijt.
El Kanous.
Is het El Kanous? Je bedoelde... Het eindigt op Ani of zo. Tani, Utani, Un...
Ja. Oh, hij! Die met die hele dunne beentje.
Ja. Oh, mijn god, hoe heet
hij
ook?
Die Ajax ook wel kopen toen.
Ja, hij speelt in Frankrijk.
Ik zie hem zo voor me. Hij eindigt op Ani. Ani.
Bellani, zo'n soort naam is het.
Godstel. Maar volgens mij zit er ook een O in. O-U?
Ja.
O-U-Ani.
Oani.
Oani.
Ja.
We komen er wel.
Maar er zitten hier dus wel echt wel 2 korte termijn geheugens op die Maforma. En jullie horen dit eigenlijk meteen te spuien. Hè? Voor ons geeft het niks. Nee. Wij weten dat Didi links binnen stond bij Brazilië in 58.
Wij lepelen zo de opstelling van Brazilië 58.
Zeker, met gemak. Wie stond er stopperspeel?
Nee, dat weet ik niet meer. Ik ben van 1970, als ik eerlijk ben.
Ik denk Bellini. Nou,
hebben we ook weer Nederlands voetbal?
Ja, ik heb gisteren Ajax gekeken. Ik bedoel, eigenlijk moet je dat niet doen. Het is zelfkastijding, min of meer. Hoewel Brobbie, die kopte als Wim Kieft een bal in binnen bij de eerste palen. Ik bedoel, volgens Marco kon hij niet koppen. En ik denk dat daar zat wel een zekere waarheid in. Maar hij...
Maar Van Basten zei nu dat Brobbie gewoon de spits van het Nederlands elftal zo'n beetje was. Hij krabbelt gewoon heel stilletjes. Moffelt hij dat helemaal
Nee,
weg.
Maar hij mompelde ook gisteren. Ja, dat was een kopbal bij de eerste paal. Dat is dus het Ajax-systeem. En die bal die kopte hij ook heel goed binnen. Ja. Nou ja, Bergwijn speelde ook niet slecht de eerste helft.
Ze speelden allemaal niet slecht de eerste helft.
Nee, zelfs Tahirovic was goed.
Maar in de tweede helft zie je, ze missen gewoon fitheid. Ze zijn echt niet fit.
Nou ja,
nutritioneel gezien ging het niet meer. Het was gewoon opa voetbal.
Maar nogmaals, ze kunnen ook niet verdedigen.
Ja, fair enough.
Maar hoe kan het nou dat ze niet fit zijn?
Als slijme dood. Ik heb geen idee. Maar je ziet het al gelijk. Ze kunnen gewoon niet meer in de tweede helft op de mat leggen. De energie en intensiteit. Tussen aanhalingstekens intensiteit, want zo intens is het ook niet. Maar dat kunnen ze gewoon niet meer op de mat leggen in de tweede helft. Dat zag je ook in die Europese wedstrijden.
Ja, dan zakken ze weg. Maar er viel mij ook iets op. Declan Rice, oké, middenvelder, controleur. Elke afvallende bal is voor hem. Dus je hebt een duel op de rand van de 16. En die bal die springt dan weg uit dat duel. Die gaat een beetje naar achteren. Daar is altijd Rice. En die heeft hem dan. En die heeft die bal dan ook vrij. Als bij Ajax zo'n situatie is, dan hebben Berghuis en Taylor nooit de bal. Als hij uit een duel komt, hij valt een stukje terug. En dat komt volgens mij omdat zij altijd van achter de bal beginnen. Dus zij moeten dan, ze kijken naar hun eigen doel. En ze rennen naar die vent toe die dan de bal heeft. En gaan een duel aan en verliezen dat.
En laat Rice, hem dan lopen.
Hè? Terwijl Rice kijkt altijd naar het andere doel bij die afvallende ballen. Het is zo opvallend. Anyway, ik dacht, dit is een theorie.
En ik las dat ze bij Feyenoord monden afplakken.
Monden afplakken?
Ja, om door je neus te ademen. Beter te controleren, volgens mij, dan aan het einde
die
van
de... Die kroner heeft altijd zo'n gek dingetje op zijn neus. Hè?
Ja, dat is wat anders. Dan plak je je neus af.
Altijd eigenwijs die Oostenrijkers. Hè?
Het zou omgaan dat je dan aan het einde van de training... dat je dan leert om bewuster te zijn van je ademhaling. En dat zou uiteindelijk ten goede gaan van je fitheid... zodat je beter kan doseren. Dus niet zozeer dat je er fitter van wordt... maar dat je leert om je ademhaling te doseren... en daardoor een langere adem te hebben.
Je door je neus meer door je midden, via je middenrif. Dus je ademt dieper in. Dus als je door je mond ademt... heb je de neiging om te hijgen. Dus dan krijg je minder zuurstof binnen.
Arie Boomsma zweert hier al jaren bij. Hè? Die heeft allemaal Instagram filmpjes. Dus het is echt waar dat hij zijn mond afplakt en dan gaat hij ook...
Dat is in het geval van Arie Boomsma een heel goed idee.
Met een afgeplakte mond gaat hij slapen en dan reguleert je ademhaling.
Ik herinner me dat.
Maar Haaland doet dat ook. Die slaapt ook met zijn mond afgeplakt. Jullie zien, ik heb een overbite en mijn tanden staan eens naar voren en ik slaap dus met mijn mond open. Dus ik moest vroeger van de ortho, moest ik ook gewoon mijn mond dichtplakken. Om dan te voorkomen dat ik zeg maar verder ging overbijten, om maar zo te zeggen, in mijn slaap. Dus ik vond het wel grappig. Cool. Jullie hebben allemaal andere redenen om het te doen, maar we doen allemaal hetzelfde.
Ja, ik heb het één keer toen geprobeerd, aangespoord door, niet door Haaland helaas, maar door Boomsma. Ik dacht, goede ademhaling, gezond, et cetera. Dat wil ik ook wel, maar ik raakte in totale paniek in bed. Ik heb het idee, ik ga stikken. Ik wilde eruit. Dus het heeft ongeveer 4 minuten geduurd. Maar
Trauner heeft dat ook, maar dat komt omdat hij en zijn mond en zijn neus afplakt. jij kreeg een soort van mondklaustrofobie.
Ja, maar ik moet in reprise.
Gaat het weer proberen.
Ja, aangewakkerd door Arie. Feyenoord nu. Ja. Nee, niet
ik
door
heb
Arie.
Dat wel eens met duiken gehad, dus dat ik duikles had. En dat dan moet je ook door zo'n ding ademen.
Hoe oud was je?
50 of zo.
Toen pas?
Ja, en toen raakte ik ook totaal in paniek. Dus ik ben nooit verder dan snorkelen gekomen.
Wat heb jij verder nog in het weekend gedaan, Thomas?
Nou, ik heb geen... leuk dat je het vraagt. Ik heb namelijk geen Ajax gekeken gisteren. Want ik had een boek. En ik lag met het boek op de bank. En het boek heet Knieval. En is geschreven door iemand hier aan tafel.
Zo.
En dit hebben we niet van tevoren besproken. Maar ik was heel benieuwd. Want jij hebt natuurlijk... ik denk dat luisteraars van deze podcast wel weten... dat jij een flinke blessure had. En je belde toen enkele weken, misschien wel maanden... vanaf je bed in je Franse huis. En het verhaal daaromheen, jij weet beter wat je hebt gedaan dan ik, maar dat heb ik nu gelezen, want jij hebt het opgeschreven. Notities bij het opkrabbelen, het komt deze week uit. En ik vond het heel erg leuk en levendig en geestig. En het is niet alleen maar geklaag over de medische toestand. Allerminst het is geklungel met zorgverzekeraars. Dat zit er heel uitgebreid en heel grappig in. Het is af en toe, vond ik het ontroerend, af en toe ook heel erg grappig. Gefeliciteerd ermee. En er is één stukje waarbij mijn wenkbrauw toch even omhoog ging. En er komt nu niet iets heel privés. Maar in het kader van deze podcast dacht ik toch... Henk, dit werpt een licht nieuw licht op jou. Dus ik ga een klein stukje voorlezen.
Ja, graag.
Je schrijft... Boeken hebben voor mij als adolescent een grotere rol gespeeld dan het voetbal. Mijn eindexamen in 1968 associeer ik onmiddellijk met Vestdijk en Couperus... die mijn boekenlijst domineerde en niet met de Europa Cup finale in hetzelfde voorjaar gespeeld tussen Manchester United en Benfica, die ik zojuist heb moeten opzoeken. En nog steeds geldt, zonder voetbal zou ik kunnen leven, maar niet zonder boeken.
Ja.
En evenmin kan ik zonder schrijven. Ik dacht, Henk, jij kan helemaal niet zonder voetbal. Is dat echt zo?
Maar dat klopt wat daar staat. Dat ik dacht, dat was toen Manchester United en... Benfica met Eusebio zat hij er nog in. Dus ik ging dat echt opzoeken. Terwijl die boekenlijst, die weet ik nog precies. En die boeken die ik daarvoor gelezen heb ook.
Maar misschien schoemelt Henk ook een beetje. Dan leest hij boeken over voetbal.
Nou, niet eens zoveel.
De schrijvers die hier noemden, die hebben denk ik nooit iets over voetbal geschreven.
Vestijk heeft volgens mij wel eens meegedaan aan een partijtje. Staat me een foto bij, maar Couperus zeker niet.
Nee. Ja, er zijn wel bewijzen dat er schrijvers zijn die gevoetbald hebben in het Vondelpark met Simon Vinkenoog en, ja, en Kampert, Remco Kampert.
Ja, ik herinner me.
Het zag er niet uit alsof het...
Heel
voetbal zoals wij het kennen, nee. Had het er wel niets mee te maken.
Maar zelfs Mulies heeft een keer meegedaan, hè?
Ja.
Harry?
Ja, Harry. Frans, de laatste dode, de laatste tocht.
Ja, dat hadden we het al even over Mario Zagallo. En de oudere luisteraars kennen hem, denk ik, in ieder geval als trainer. De niet zo hele oude, nog van 98 was die bondscoach. Dat elftal wat in de finale verloor van Frankrijk. Met wat iedereen kent nog van de dikke Ronaldo die zijn tong inslikte. Of ja, dat wisten we niet. Hij keerde niet terug in de tweede helft. Hij had in de eerste helft al een beetje als een zombie over het veld gelopen. En in de tweede helft bleef hij achter. Die rust duurde toen ook heel lang. En dat was Zagallo was daar de bondscoach van. Maar zijn triomf is denk ik 1970 geweest. En dat was ook Brazilië waar ik mee kennis maakte. Mexico was dat. En er werd toen wel gezegd, net zoals in de tijd van Cruijff, zo'n elftal heeft geen
trainer nodig.
Dat werd over Brazilië van Pelé en Rivelinho en Gerson, Tostao, noem ze maar op. Had geen trainer nodig. Die jongens geven ze een bal en ze maken gewoon 5 doelpunten per wedstrijd. En dat was ook wel zo, maar toch was dat... Het was eigenlijk al een soort totaalvoetbal wat zij deden. Pelé was eigenlijk... Die was overal, hè? Dat was op papier een spits. Maar die, net zoals Cruijff liep die over het hele veld rond. En voor mij was dat een... ik had nog nooit zo'n mooi voetbal gezien als toen. Want het was wel de jaren dat Nederland nog moest komen. Hè? De 1970, nou misschien...
Niet geplaatst.
Nee, maar de... Ajax heeft toen de eerste Europa Cup, of was het 71 was dat natuurlijk, hè? Ja.
Feyenoord.
Feyenoord was het toen. En dat was natuurlijk niet, ja, was wel mooi voetbal, maar niet dat overweldigende voetbal wat Nederland later is gaan spelen. En Brazilië had dat toen. En ik weet nog, hè, 74 moest Nederland tegen Brazilië. Dan dacht je, dit is het allerbeste voetbal tegen het allerbeste voetbal. Dat is de meest waardeloze schoppartij geworden. Ooit uit de geschiedenis van alle WK's, denk ik. De meeste rode kaarten. En het was een en al... met Neeskens... Neeskens en Suurbeer namen de leiding. Dat was in die tijd dat spelers nog met verband speelden... waar bloed doorheen kwam.
Wat op hun schoenen druppelde. Ja.
Maar goed, Zagallo was eigenlijk een grootmeester... En dat heb ik dan wel gelezen, want toen kende hij het eigenlijk vooral als naam. In die tijd zelf, nu die dood is, heb ik gelezen dat het altijd wel een tacticus geweest is. Henk weet dat misschien beter dan ik, want hij is ook voetballer geweest in de andere twee legendarische kampioensteams van Brazilië, 58 en 62.
Ja.
Hè, waar Pelé eerst als zevendejarige begon en toen als 21-jarige de show stal. En Garrincha, in 62 was Garrincha de grote... Grote speler.
Spelen eruit geschopt.
Ja. Kleine rechtsbuiten. De beroemdste dribbelaar aller tijden.
Ja.
En toen
Zagallo linksbuiten.
Die stond toen linksbuiten. Maar die scheen meer de slimme paasjes te geven... dan dat hij echt drie man uitspeelde... en terugliep om ze nog eens een keer te passeren. Ja. Dat was zo'n speler van een steekpaasje, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb hem nooit zien voetballen. Maar hij was heel jong coach, achteraf dus. Want hij was dus eerst medespeler van Pelé en toen werd hij zijn coach.
Hoe oud is hij geworden?
92. Hoe? Dus na 98 heb ik eigenlijk niks meer van hem gehoord. Hij zal wel iets gedaan hebben.
Nou, het schijnt dat hij heel veel heeft geslapen met een pleister op zijn mond.
Dat hij zo oud is geworden daardoor,
ja,
hè?
Ja. Koning van de week.
Dienhuizen.
Dienhuizen.
Die 18-jarige verdediger.
Ja, maar die is dus verkocht. Van Juve naar Roma. Geverhuurd van Juve naar Roma. Komt hij onder Mourinho te spelen? Is dat een voordeel?
Ja, denk het wel.
Ja?
Hij mocht meteen ook invallen. Gisteren tegen Atalanta. Blessure.
En dan deed hij echt goed.
Ja?
Ja, dus ik ging het even opzoeken. De Italiaanse kranten die zijn onder de indruk van deze 18-jarige Nederlander. En ook, Hij stond er gelijk. Ik heb alleen de tweede helft gezien. Ik wil eerlijk zijn, ik heb niet alles gezien. Maar ik zag een paar paasjes die hij direct op Lukaku ook gaf. En ik dacht, er zit hier nu al een soort van wisselwerking. Je bent net daar gekomen. Begin van je verhuurperiode. Eerste wedstrijd dat je speelt. En je legt al zo volwassen spel op de mat.
Het is een hele elegante voetballer. Hè? Mm-hmm. Lang. Beckenbauer-achtig misschien. Opstomen.
Maar waarom staat hij niet in de Jong Oranje eigenlijk dan? Ik heb hem nooit in Nederland zien voetballen, die jongen.
Hij is, misschien staat hij in de onder 18 of in de onder 19.
Ja, want hij is net 18. Ja. Dus waarschijnlijk zit hij nog in de
Want hij debuteerde op zijn 17e bij Juventus. Dacht ik.
Of Kevin de Bruyne, koning Kevin is terug.
Met haar. Ja.
Hij was sinds, naar mijn idee, sinds hij geblesseerd was, ga ik niet meer naar de kapper geweest. Hè? Langer dan ooit. En die mocht inderdaad even opdraven tegen Huddersfield Town, zag ik.
Ja, meteen een assist.
Ja.
Ja. Dat haar is echt... dat soort spelers moet uitkijken, want je kijkt eigenlijk nergens anders meer naar. Wat heeft Kevin met zijn haar gedaan?
Ja. En dan zie je die mooie passes niet meer.
Nee, dat okay. Bedoel ik. Ja.
Ja, ik zag nog een wedstrijd van Real Madrid, maar ik weet niet welke, waar ik van Modric zo zat te genieten. Toen zag ik, je hebt dat soms als je naar zo'n wedstrijd met één oog kijkt, let je soms op een bepaalde speler. En dan die wedstrijd kon me niet zoveel schelen. En toen zag ik ineens hoe goed Modric was weer.
Nog steeds. Op zijn leeftijd.
Alle paasjes mooi en altijd mooi, net op tijd vrijlopen, wandelt hij. En net dat ene stapje doen, is hij weer aanspeelbaar. En dan meteen geeft hij nooit twee keer aanraken wat je nu bij Ajax ziet, dat hele tijd. Dat worstelen met de bal en dan eens kijken, loopt er nog iemand vrij.
Ja.
Maar met Modric, die ballen gaan gewoon als het ware blind al naar de juiste persoon. Dus daar
en meestal buitenkant voet.
Dat deed trouwens Berghuis, die verder ook weer waardeloos was. Maar die één fantastische
steekbal. Ja, dat was een heel mooi steekbal. Balletje.
Die bal, ja.
De eerste helft.
Waar Taylor de bal op de lat schoot.
Ja.
Ja.
En Arda Güler heeft ook weer gespeeld trouwens.
Wie?
Bij Real Madrid. Arda Güler. Die ze vorig jaar zomer hebben gehaald.
Ja.
En die toen gelijk geblesseerd is geraakt. Die is weer terug.
Oké.
Er zijn heel veel koningen deze week.
Ja, ik zelf denk aan toch echt aan Daley Blind.
Heel goed.
Die heeft zelfs gescoord volgens mij, toch?
Twee keer.
Ja.
Tegen
Atletico.
Madrid,
is ze uiteindelijk ook heel laat toch weer wonnen.
Even bij de tweede paal, hè? Ja. Twee keer ticketjes.
Nou ja, dat seizoen van Girona begint echt wel epische proporties aan te nemen. En ze blijven het maar volhouden. En ook nu tegen Atletico heel erg fris en levendig. En ook een beetje geluk. Maar zoals Leicester City toen ze kampioen hadden ook steeds geluk had en heel goed was. Ja, en hoe je het ook went of keert, Blind is echt een cruciale schakel in dat hele spel. En wat er extra pijnlijk aan is, en ook wel weer des te knapper van hem, is dat alles wat hij doet, is wat Ajax niet heeft. Dus het spel op een goede manier onvoorzien naar de aanval brengen, temporiseren. Alle dingen die Ajax totaal niet heeft, een soort duidelijke intelligentie, kalmte. Ja, die heeft hij. En deze week scoorde hij dus ook nog een cruciale goal tegen Atletico. Dat definitief afhaakt voor de titel. Het gaat nu echt tussen Blind en de zijne en Real Madrid. En hij scoorde ook nog in de beker. Dus dat vond ik... Modric wordt mooi oud, maar Blind die presteert wel iets wat ik helemaal niet voor mogelijk had gehouden.
Ik sluit me aan met Thomas.
Ik sluit me ook aan met Thomas.
Ik ook.
Okay,
nou, ook dan omdat ik het mooi vind dat hij toch een soort revanche krijgt. Ja. Omdat het is dat verdedigen van een stuk ergerniswekkend. Maar de manier waarop die wordt aangepakt vind ik wel eens te weinig respect voor de hele sierlijke, elegante...
Gewoon de klasse, ja.
Mooie voetballer.
En wat Thomas zegt, de intelligentie. Ja. Wedstrijd van de week Twente AZ.
Huh?
Ja, dat is zaterdag al, geloof ik. Of zondag.
Daar ben ik nog niet klaar voor mentaal.
Ik ook niet. Oh, ik moet er echt helemaal inkomen.
AZ zelf ook, denk ik.
Go ahead Ajax.
Ik denk wel dat Twente wint, hoor.
Ja?
Thuis?
Ja, want AZ is toch wel erg aan het kwakkelen, toch, vind ik. Ja,
die snakte duidelijk naar de winterstop. Die waren echt heel slecht de weken daarvoor.
Dus je denkt, ze komen misschien herboren?
Nou, ik denk niet herboren. Ik denk wel iets minder slecht. Maar ik denk toch dat Twente wegens thuisvoordeel en... de energie die zij vaak hebben, heeft de AZ volgens mij gewoon niet. Dus ik denk, laat ik het houden op 2-0.
2-0.
1-1. Ja. Nee, sorry. 2-2.
Nee, het zijn wel twee aanvallende ploegen, dus ik denk 3-2. Pavlidis toch twee kansen, twee goals. Hè?
Hij speelt tegen Robin Prupper. Ik zeg 2-0.
Oh ja.
Zeg jij dat ook? Ja. Dan zeg ik 1-0.
Nou,
ik, volgens mij zijn we er.
Wat? Mag jij 3-2 voor AZ?
Nee, voor Twente.
Er is niemand denkt dat AZ wint.
Nee.
Right. We gaan het zien.
We hebben ze op scherp gezet. Dit was het. Tot de volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.